Liefde, volle Vader, Heer, we danken u, Heer. Heer, u bent goed, u doet goed. Uw barmhartigheid is nieuw iedere dag, Heer. We danken u voor uw geduld, uw genade. Heer, uw barmhartigheid, Heer. Ik dank u voor uw voorzienigheid, Heer. Ik dank u voor het feit dat wij zo samen kunnen komen iedere woensdag. Heer, ik dank u dat u iedere keer voorziet weer met het voorbereiden van een studie, Heer. Ik dank u voor de woensdagen, ik dank u voor de zondagen, Heer. Vader, we danken u, want Heer, u bent goed. Heer, we bedanken u voor deze avond, Heer. Ik bid dat u door me heen spreekt, Heer. Ik bid dat wat er gesproken wordt, Heer, dat het ook van u komt, Heer. En dat het gestalte zal krijgen in onze hart, Heer. En dat het verandering teweeg zal brengen, Heer. U weet hoe wij vanavond hier zijn gekomen, Heer. U weet wat we allemaal nodig hebben, Heer. En Heer, ik dank u sowieso voor wat er ook gaat gebeuren, Heer. Voor deze geweldige brief, Heer. En de geweldige stuk waarin we vanavond ons bevinden, Heer. En Heer, zegen de studie alstublieft, zoals alleen u dat kunt doen. Heer, we danken u nogmaals en we bidden alles in Christus naam. Amen. We gaan vanavond verder in onze studie. We behandelen 3 versen vanavond. Of 4 versen. We gaan 10 tot en met 13 behandelen. Ik stel voor dat we de versen eerst gaan lezen en dan de studie ingaan. Het is dus Hebreeën 2. Vers 10 tot en met 13. Ik lees. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, en vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Tot zover. Vorige week hebben we gezien hoe de toekomstige wereld eruit gaat zien. We hebben vorige week ook gezien wat onze rol zou zijn in de nieuwe hemel en aarde. We hebben gezien wat onze relatie tot de engelen zal zijn. En ook vooral wat de rol van onze zaligmaker is. Ivan heeft ons vorige week teruggebracht naar het scheppingsverhaal. En ons laten zien hoe God de schepping bedoeld had. Zoals we in de vorige versen lazen, hè, de versen die we vorige week hebben behandeld, was de bedoeling dat we heerschappij over deze schepping zouden uitoefenen. Maar de ongehoorzaamheid van Adam en Eva en dus de val van de mensheid heeft een kink in de kabel gelegd. De psalm die de auteur citeert en die we vorige week ook hebben gelezen, psalm 8, gaat in context over de mensheid en onze positie op aarde. Eentje van heerschappij. Maar de auteur hebben we gezien attribueert dat aan Christus en terecht. De auteur hebben we al vaker ook benoemd, is een meester in hermeneutiek. En onder leiding van de Heilige Geest legt link die voor vele mensen een struikelblok kunnen zijn. Helaas ook voor vele belijdende christenen, maar niet voor ons. Psalm 8 gaat over de mensheid. We hebben het vorige week ook gezien. Maar het is Christus die voor een korte tijd lager dan de engelen gemaakt werd. En het is Christus die de dood geproefd heeft. Waardoor wij, die nu in Christus zijn, samen met Christus zullen regeren. Dat is de belofte die we in het woord hebben. Dus je ziet voor de man of vrouw die in Christus is, gelden deze versen ook. Door het feit dat door ons geloof in hem, samen met hem, wij erfgenamen zijn geworden. Dit is het herstellende werk van Christus. Niet wij hebben dit gedaan. Het is puur het werk van Hem geweest. Maar door ons geloof in Hem en onze verzoening tot Hem, zullen we in de nieuwe hemel en aarde de rol vervullen die God vanaf het begin bedoeld had. Inclusief het oordelen van engelen, zoals Paulus ook in zijn brief, eerste brief van de Korintiërs, schreef. Nou, vanavond gaan we meer zien van wat onze relatie is tot de Heere. We gaan daar dieper op in. En ik wil ook stilstaan naar de hoe en naar de wat de Heere gedaan heeft om onze verzoening mogelijk te maken. Maar om te beginnen wil ik eerst op het volgende punt stilstaan. We hebben in hoofdstuk 1 duidelijk gezien hoe deze auteur, zoals de andere auteurs van het Nieuwe Testament, hè, maakt niet uit wie, Johannes, Petrus, Paulus in dit geval, of niet in dit geval, maar Paulus, en deze auteur, Jezus Christus als schepper van hemel en aarde beschrijft. Het is overduidelijk, overal in het Nieuwe Testament wordt Jezus als onze schepper aangeduid. Het kan niet duidelijker zijn. En dat zien we in de versen van vanavond ook weer terug. De hem en de hij van versen 10 en 11 en ook in vers 12 refereren allemaal naar onze Heere Jezus Christus. We hebben het zojuist gelezen, maar om het opnieuw te lezen, want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Nou, er zijn helaas commentatoren, ook beleidende christenen en bijbelleraars, vooral van de kamp die niet in de drie heilige eenheid gelooft, die zeggen dat de hem aan het begin van vers 10 God de Vader is. Maar daar ben ik, daar zijn wij daar niet mee eens. Als je de tekst leest, is de hem als zowel de hij van dezelfde tekst of van dezelfde vers of van de volgende vers dezelfde persoon. En het is deze persoon, de hem en de hij, die voor onze zonde gestorven is. Zoals we ook in de tekst lezen. Dus de conclusie is, het is niet God de Vader die voor onze zonde gestorven is, maar het is God de Zoon. Dus de hem op wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, is niemand anders dan onze Heer Jezus Christus. Dit even een korte uitstapje. En dan wil ik samen willen kijken naar wat het betekent, wat de auteur schrijft, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Wat bedoelt de auteur? Nou, de door wie alle dingen zijn mag duidelijk zijn. Het betekent dat door het werk van Christus alle dingen ontstaan zijn. In andere woorden, Christus heeft alle dingen gemaakt. Dit is nogmaals niet de enige tekst die we hebben in het Nieuwe Testament. Johannes getuigt van hetzelfde. Maar als we verder gaan en als we naar het gebruik kijken van om wie alle dingen zijn, is dat niet hetzelfde als zeggen door wie alle dingen zijn. Het heeft net een andere betekenis. Het is net als ik zeg, ik heb een slaapkamer of ik heb de slaapkamer voor mijn zoon of dochter gemaakt. En in dit geval ben ik degene die de slaapkamer heeft gemaakt en niet mijn dochter of mijn zoon. Nergens zien we dit taalgebruik voor God de Vader. In het Oude Testament wordt er beschreven dat God alle dingen gemaakt heeft. Maar nooit dat ze voor hem gemaakt zijn. Voor hem gemaakt zijn. We zien die taal. We zien dat die taal gebruikt wordt voor de zoon specifiek. Een paar voorbeelden. En als we samen bladeren naar Colossenzen 1 bijvoorbeeld. Vers 16 en 17. daar schrijft Paulus onder leiding van de Heilige Geest. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. He, door hem, door Christus. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en, let op, en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus hier zien we dat taalgebruik, voor hem zijn alle dingen geschapen. Maar we zien ook dat door hem die dingen zijn geschapen. He, dus we zien... misschien een verschil. We zien dat de dingen door hem geschapen zijn en voor hem. In Romeinen 11 hebben we ongeveer hetzelfde taal. In vers 36 schrijft Paulus nogmaals, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dus deze taalgebruik, hè, we hebben deze taalgebruik tot hem, voor hem, om hem, is exclusief aan de Zoon toegewezen. Hij is degene die alles gemaakt heeft. Maar, het Nieuwe Testament ons, hij is ook de ontvanger van alles. Hij is zowel de oorzaak, maar ook de ontvanger. Maar hoe kan dat? He, is misschien de vraag die we ons stellen. Als hij zowel, dat hij zowel schepper is van alles, maar ook uiteindelijk de ontvanger van alles. Hoe zit dat? De terechte gedachte is dat alles al tot de schepper van hemel en aarde toebehoort. Dus waarom zou de schepper van alles dan deze dingen ontvangst nemen? Maar dan moeten we niet vergeten dat Christus, onze Heere, een mens is geworden. De eeuwige God die alles gemaakt heeft, is als een man geboren. Het is onze belijdenis dat Christus volledig God is en volledig mens is. Als volledig God heeft Christus geen begin en ook geen einde. Hij is de eeuwige God die deze schepping tot stand heeft gebracht met zijn krachtig woord en die alles tot stand houdt. Dat is Christus als volledig God. Maar als volledig mens moeten we inzien dat Jezus de Nazarene in tijd geboren is. Hij is niet eeuwig, want hij heeft een begin gehad. Hij is als een stuurloze en weerloze baby geboren die de bescherming, voeding en opvoeding van twee mensen nodig had. We lezen in het evangelie van Lucas bijvoorbeeld dat Jezus in wijsheid toenam. Dit is toen hun ouders hem als 12-jarige jongen hadden verloren. Hij was in Jeruzalem achtergebleven. En Lucas getuigt, Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dus we zien hier, Jezus was gewoon een jongen. En die groeide net als iedere andere jongen op aarde. Jezus was ongetwijfeld een hele bijzondere jonge man. Maar wel eentje zoals de rest van ons, die door groei moest gaan. Opvoeding enzovoort. Hij moest, zoals we later lezen, in alles gelijk worden aan zijn broeders. Jezus heeft geleden als een mens. Jezus heeft pijn gevoeld. Hij heeft koud gevoeld, warmte, honger, dorst. Alles doorstaan die een mens doorstaat. En dat is wat het betekent als wij zeggen dat Jezus een volledig mens is geworden. Als mens had onze Heere dus een begin. Daar getuigt God ook van. Als God de Vader zegt van heden heb ik u verwekt. En dat betekent niet dat Christus als God verwekt is. Nee, hij is als volledig mens verwekt. Jesaja getuigt daar ook van als hij de geboorte van onze Heere profeteert. Jesaja schrijft in hoofdstuk 9, vanaf vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. We zien dus hier, Jesaja getuigt van de geboorte van een man in deze schepping, die, en nogmaals, sterke God genoemd wordt en eeuwige vader. Maar dit is een man die in tijd is geboren. Onze schepper heeft als volledig mens een begin gehad. Als mens dus, hè. Want dat is hoe eenmaal mensen geboren worden. We zijn niet eeuwig. En deze man, onze schepper, onze Heere, zoals we ook in deze brief hebben gelezen, was voor een tijd lager gemaakt dan de engelen. Zoals wij dat ook zijn. En heeft de dood geproefd, zoals we vorige week hebben gelezen. Een dood die hij niet had moeten proeven. Was het niet voor het feit dat wij dood in onze overtreding nooit in staat zijn geweest om onze verzoening tot God mogelijk te maken. En het had een daad van liefde en vernedering van onze God nodig om deze haalspan mogelijk te maken. Paulus beschrijft het ook zo mooi in aan de brief aan de Filippenzen. Schrijft hij in hoofdstuk 2 vanaf vers 6. En hij schrijft over Christus, dus Filippenzen 2, vers 6. Dus Christus, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en in gehoorzaamheid geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En nu, cruciaal, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En nogmaals, Filippenzen 2, vers 6 tot en met 11. We zien dus dat zijn daad als mens, zijn offer op het kruis, Christus bovenmate verhoogd heeft en een naam heeft verdiend boven alle namen. Christus als volledig mens heeft dit dus verdiend. Laten we duidelijk zijn. Christus is op aarde gekomen om dood en zonde te verslaan en vele mensen te verzoenen. Deze missie zou hij altijd tot stand brengen. Er is wat mij betreft geen mogelijkheid dat Christus dit niet zou halen. Het was door God geprofeteerd en het zou tot stand komen. Einde discussie, wat mij betreft. Al zijn er miljoenen universen met ieder een eigen versie en uitkomst, zou Christus altijd zijn missie volbrengen. Maar Christus was niet geboren met een verhoogd naam. Ja, we zien de wijzen uit het oosten Christus aanbidden als baby. Ja, we zien een legioen aan engelen die God loven voor de geboorte van Christus. Maar niet alle macht was hem als baby gegeven of als een jonge man van 12. Pas na zijn opstanding lezen we over onze Heere die tegen de discipelen zegt dat alle macht hem gegeven was in hemel en op aarde. En hetzelfde zien we ook terug in Openbaring 5. We zien iets gelijks beschreven. We lezen dat er niemand gevonden werd die de boekrol met 7 zegels kon verbreken. We lezen dat Johannes daardoor moest huilen. Alleen om getroost te worden door een ouderling met het goede nieuws dat de leeuw uit de stam van Juda overwonnen had om de boekrol te openen. Christus had dus overwonnen. Het was hem niet zomaar gegeven. Hè? Christus moest daarvoor lijden. Hij moest daarvoor sterven en hij zou. En hij moest opgewekt worden. En alleen dan was hij waardig gevonden om die 7 zegels te verbreken. Overwinning betekent dat hij, Christus, ervoor gewerkt heeft en iets verdiend heeft. Dat is wat overwinning betekent. En dan kom ik dus terug op de taalgebruik van de tiende vers. Dit is allemaal om een punt te maken. Alle dingen zijn door Christus en voor Christus geschapen. Het is de mens Christus die velen tot God zou verzoenen en die de dood en zonde heeft verslaan. Het is de man Christus aan wie alles zal toebehoren. Alle zichtbare en onzichtbare dingen, tronen, heerschappijen, overheden en machten. Aan onze schepper behoren al deze dingen al, maar aan de mens Christus niet, maar wel na zijn kruisiging en na zijn opstanding. Alle dingen zijn voor hem geschapen, zodat hij hoofd van alles zou worden. Alleen op die manier en door geloof in Christus is volledig herstel mogelijk. Herstel van de mensheid tot God, maar ook herstel van de schepping, die ook onderworpen staat aan de zondeval. Zoals door Adam de hele mensheid gevallen is, is nu door Christus, hè, als mens, en zijn overwinning, verzoening mogelijk en zal het totale herstel komen na zijn tweede komst. Dus dit is ook wat de taalgebruik, hè, tot hem, voor hem of om hem betekent, naar mijn inzien. Ja, Christus als eeuwige God heeft alles gemaakt. En alles wat gemaakt is, is voor Christus de zaligmaker, Christus de mens gemaakt. Zodat hij als verheerlijkt man hoofd over alles zou worden. Maar nu laten we de rest van vers 10 behandelen. Want er staat veel meer dan dat. We lezen, als we nog maar vers 10 lezen, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Dus de auteur van deze brief schrijft dat het God paste om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, door de leidsman van hun zaligheid, door lijden te worden. En hoe heeft Christus dat gedaan? Nou, ten eerste, zoals we zojuist hebben gezien, en zoals we in Colossens hebben gelezen, door zijn heerlijkheid achter te laten en om als een weerloze baby geboren te worden. Dat is nummer 1. En ten tweede, door de dood te proeven, om op die enige manier de dood en zonde te verslaan en dus veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Het paste God, broeders en zusters, om dit te doen voor ons toen wij nog zondaars waren. De machtige, krachtige en ontzagwekkende God, die uit het niks alles gemaakt heeft, die alles in perfectie gemaakt heeft, heeft zichzelf vernederd voor ons. Nou, het klopt, zonde is in deze schepping gekomen waardoor we perfectie niet waarnemen. Maar, hè, lezen we in Genesis, alles was goed en zeer goed geschapen. Het was nooit de bedoeling dat men zou sterven. Hè. Men was geschapen voor een eeuwig leven in fellowship met God. Maar hè, ook hè, zonde is dus de wereld ingekomen en helaas hè, waarnemen wij die perfectie niet meer. Hè. Ieder van ons sterft. We zien dood om ons heen, leed, dingen die niet bedoeld waren. Maar als we toch naar de schepping kijken, hè, als we naar het menselijke lichaam kijken, als we ons verdiepen in hoe een cel gevormd is. Ik weet niet of jullie dat ooit gezien hebben, maar wat er in een cel plaatsvindt. Het is adembenemend. Hoe een cel opereert, hoe een cel aan voeding komt. He, als we kijken naar het menselijke DNA en hoe een baby ontstaat. Als we kijken naar het universum en de grootte ervan. Als we kijken naar hoe alles in onze zonnestelsel perfect in elkaar gemaakt is. Waardoor er leven op dit planeet is. Komen we nog steeds met ons beperkt verstand tot een besef van hoe groot God is. De macht die God heeft is wat dat betreft onvoorstelbaar. Christus had, terwijl hij zo erg gemarteld werd, heel gemakkelijk een legioen aan engelen tot zich geroepen om al zijn vijanden in één keer te vernietigen. God had heel gemakkelijk ook na de zondeval alles opnieuw kunnen maken. Maar de tekst leert ons dat het God paste om vervloekt op het kruis te sterven voor ons zondaars. Het paste onze onzagwekkende God om als een vervloekte slaaf op het kruis in ondraaglijke pijn te sterven om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Jij en ik zijn door dit ongelooflijk daad van liefde verzoend tot God. Niet meer is Adam onze leidsman, waardoor we onder de toorn van God waren, maar door het geloof in Christus is hij onze leidsman geworden, waardoor er nu geen verdoemenis meer is. De laatste Adam moest wat dit betreft ook echt een volledig mens zijn. Anders was deze offer niet volmaakt geweest. En dit maakt onze relatie tot Christus ook heel uniek. Christus is onze leidsman geworden. Onze, zoals ze in het Engels ook zo prachtig noemen, federal headship. En het is alleen doordat hij volledig man is geworden dat herstel mogelijk is. En daardoor hebben wij een unieke relatie tot onze grote zaligmaker en God. De auteur belicht dat verder in vers 11. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Christus dus die heiligt en wij die geheiligd worden zijn allen uiteen, is wat de auteur van deze brief schrijft. Hiermee wordt weer aangeduid dat dezelfde menselijkheid die wij bezitten hetzelfde is wat Christus bekleed heeft. Hij is volledig mens en laten we ook duidelijk zijn, hij zal voor eeuwig een verheerlijk menselijk lichaam hebben. Ik ga daar niet lang bij stilstaan, maar laten we misschien voor een seconde daarbij stilstaan. Dit is ook onderdeel van zijn vernedering. Christus heeft een menselijke lichaam aangenomen en is met die menselijke lichaam verheerlijkt naar de hemel gegaan. Onze schepper van hemel en aarde heeft een menselijke lichaam gekregen. Dat is een, wat mij betreft echt een vernedering. Hij kwam uit heerlijkheid, heeft zich vernederd, een menselijk lichaam aangenomen en is voor eeuwigheid met dat menselijke lichaam. Nooit meer zal hij niet die lichaam hebben. Even 1 seconde bij stilstaan. Toen Paulus in Athene op de Areopagus stond, sprak hij over de God die de wereld gemaakt had. Daar gaf hij aan dat God uit één bloed heel het menselijk geslacht gemaakt had. Nou, uit dit bloed is ook onze Heer in zijn menselijkheid gekomen. En dit is ook de reden waarom onze Heer, zoals we in deze gedeelte lezen, zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Dit is ook waarom Christus als de laatste Adam en dus leidsman van de mensheid zo'n grote zaligheid teweeg heeft gebracht. En nogmaals, Christus schaamt zich niet om ons broeders te noemen of zusters. De auteur van deze brief citeert 2 stukjes uit het Oude Testament om zijn punt te maken. En de eerste vers die hij citeert komt uit Jesaja 8 en de andere uit Psalm 22. Maar in de evangelie zien we ook dat de Heere hetzelfde zei. We gaan nu veel bladeren in in de Bijbel. We beginnen in Matteüs. We gaan naar Matteüs 12. En daar lezen we wat de Heer zei tegen zijn discipelen. De Heer was in die kamer en zijn familie, zijn bloedfamilie, zijn moeder en zijn broers en die waren buiten, die wouden met Christus spreken. En dan lezen we, en terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn moeder en broers stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. En met Christus te spreken. Iemand zei tegen hem, zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hen die dat tegen hem zei: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei: zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Als we verder bladeren in Matteüs 28, vers 10. Lezen we het volgende. En toen zei Jezus tegen hen, tegen zijn discipelen dus. Oh, sorry, nee, dit was na zijn opstanding. Dus hij sprak tegen Maria en Maria Magdalena. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. We zien dus dat de Heere geen moeite had om zijn discipelen broeders, zusters en moeder te noemen. En dit limiteerde zich niet alleen tot zijn landgenoten in het vlees, maar zoals we ook in Matteüs 12 hebben gelezen, dit had en heeft betrekking tot iedereen die de wil van de Vader doet. In andere woorden, iedere christen die opnieuw geboren is. En dat zou ieder van ons hier vanavond moeten zijn. Maar goed, de auteur kiest er niet voor om deze twee teksten te gebruiken, maar de auteur die gaat naar het Oude Testament. En we hebben het ook vaker gezegd, deze brief was geschreven aan Joodse mannen en zusters die dreigden om terug te vallen. Dus de auteur was echt een meester in hermeneutiek. Hij gebruikte het Oude Testament om zijn punten altijd duidelijk te maken. Dus in de laatste twee versen van vanavond gebruikt hij dus een citaat uit Psalm 22 en een citaat uit Jesaja 8. Ik wil beide met jullie lezen. We gaan de hele Psalm 22 lezen, maar we beginnen bij Jesaja. En dan wil ik met jullie Jesaja 8, 11 tot en met 18 lezen. Ik wil dat we zien hoe de auteur deze teksten gebruikt. Hè? En ik wil ook dat we zien, we moeten de vraag stellen, refereert het echt op Christus? Nou, spoiler alert, ja, deze gaan over Christus. Laten we daar duidelijk zijn, maar goed, laten we het samen ontdekken. Laten we eerst Jesaja lezen, dus Jesaja 8, vanaf vers 11. Ik pak even mijn fysieke Bijbel, les even beter. Jesaja 8, vanaf vers 11. Ik lees. En let ook goed op in vers 11. Wie hier spreekt. Immers, zo heeft de Heere tegen mij gezegd. Dus dit is de Heere die spreekt. Toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. Dus wat we nu gaan lezen, dat is wat de Heere zegt. U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn en tot een steen des aanstoot en tot de rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël. Tot een strikkende val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hem zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerling. Ik zal de Heere verwachten. De Heere zegt, nogmaals, de Heere zegt, ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie ik en de Heere en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Nogmaals, de Heere zegt, zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Nou, we zien dus, de Heere spreekt en zegt, ik zal de Heere verwachten. Dus we lezen hier twee heren. Er zijn dus twee mensen van de goddelijke drie-eenheid die met elkaar spreken hier. Conclusie, hè, de Heere die spreekt is waarschijnlijk God de Vader en die spreekt tegen God de Zoon. En we zien ook iets anders. We zien hier dat wordt gezegd, hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot de rots waarover men struikelt. Nou, wie is de steen des aanstoots en de rots waarover men struikelt? Dat is onze Heer Jezus Christus. Dus het feit dat de auteur deze gedeelte gebruikt om aan te geven hè, dat Christus zich niet schaamt van zijn broeders, is wat mij betreft een goede hermeneutiek. Hè? De kinderen die de Heer mij gegeven heeft. Maar goed, dat de auteur het goed gedaan heeft, moet voor ons geen verrassing zijn. We geloven dat het woord onfaalbaar is. Dus. Maar goed, als we teruggaan hè, in Hebreeën naar vers 12. De citaat, de gedeelte die de auteur daarvoor gebruikt is nog geweldiger. Hoe de auteur deze psalm gebruikt, is buitengewoon. Het had zeker de gedachte van Hebreeën aan wie deze brief geschreven was moeten stimuleren, vermanen en opvoeden. En zo dient het ook voor ons vandaag de dag zijn. Dus ik wil de hele psalm met jullie lezen. Psalm 22, het zijn 32 versen. Maar we gaan ook zien. En volgens mij herkennen jullie dat gelijk. Over wie deze psalm gaat. Psalm 22. In de tweede vers gaan we dat gelijk zien. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, volgens mij weet iedereen wie dat gesproken heeft op de kruis. Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden als zij hem genegen is. Nou, als we dat herinneren, dit staat ook beschreven in het evangelie, hoe de fariseeën de Heere bespotten. U bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeder borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Vele stieren van Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun maal tegen mij opengesperd. Als een verscheurde en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestoord. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Ook een aanwijs, een referentie van hoe de Heere aan het kruis heeft geleden. En we lezen ook hoe hij doorstaat en om water vroeg. Want honden hebben mij omsingeld en horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. De pijn die de Heer heeft moeten doorstaan. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan. Zij kijken mij naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Nogmaals iets wat in de evangelie ook lezen. Maar u, Heere, blijf niet ver weg. Mijn sterke, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de maal van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mijn verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. Dit is de citaat van vanavond. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hen verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hen riep. Van nu zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarden zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidevolken. Alle groten ter aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in de stof neerdalen en in hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen. En het volk dat geboren zal worden, aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Halleluja. Nogmaals, als we vers 10 van vanavond lezen, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. David schreef deze geweldige psalm, 1000 jaar voor de geboorte en dood van onze Heere. Geleid door de Heilige Geest heeft David met inkt geschreven wat voor een geweldige daad van liefde onze Heere zou doen. En beschreef ook hoe deze daad het compleet herstellende werk van de Heere zou bewerkstelligen. We lezen in deze psalm de leed van de Messias, maar we lezen ook zijn overwinning. Onze relatie tot onze zaligmaker is uniek, omdat God zich vernederd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Onze schepper heeft zich bekleed met een lichaam zoals die van ons, is aan alles ons gelijk, met de uitzondering dat hij geen menselijke vader heeft gehad. Maar in alles was hij gelijk aan ons. Pijn, in honger, in koud, in warmte, in verleidingen, enzovoort. Hij was volledig mens. Dat is ook wat hem de dood en zonde heeft kunnen verslaan en waardoor wij die erfenis zullen ontvangen. Het was niet een engel of God die in zonde is gevallen. Nee, het was de mensheid. En dus een man moest op die plek sterven. Als enige in de geschiedenis was de mensheid, van de mensheid, pardon, heeft hij een zonderloze leven geleid. En dus heeft hij niet de dood verdiend. Door geloof en de wedergeboorte zijn we onze erfenis van Adam verloren. En hebben wij een nieuwe erfenis ontvangen in Christus. Niet meer zijn we dood in onze overtreding, maar hebben nieuw leven ontvangen. En zullen aan het einde van deze tijdperk een nieuw lichaam krijgen. Die gelijk aan hem is, zoals Johannes ook zegt. En nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij, Christus, geopenbaard zal worden, dat wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. We weten niet wat we zullen zijn, maar gelijk aan hem is voor mij meer dan genoeg. Ik weet niet hoe jullie dit zien, maar als ik hierbij stilsta, besef ik meer en meer hoe wij dit niet verdienen. En ik besef meer en meer hoe God het niet verdiend heeft om zich te vernederen als een man. Maar toch heeft dat gedaan voor ons. En dit is exact waarom dit genade op genade is. De Heere schaamt zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Hoe ontzagwekkend is dat? Dat de Schepper van hemel en aarde zich ontledigd heeft en aan ons gelijk is geworden en ons broeders en zusters noemt. Maar ik heb het ook tijdens de introductie van deze brief kort benoemd. Eén ding is dat hij ons broeders en zusters noemt. En ander ding is dat wij hem broeder noemen. En dat gaat wat mij betreft iets te ver. Christus blijft en is onze zaligmaker en grote God. En dat is ook de eerbied die ik, tenminste, die en ik denk ook wij hem dienen te tonen. Broeders en zusters, God is ongelooflijk waardig om geprezen te worden. Wat de engelen dag en nacht doen door te roepen heilig, 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 is zoals het hoort, zoals aanbidding voor God ook hoort. Wij zijn zo druk met allerlei randzaken dat we hier nooit echt goed bij stilstaan. Maar ik denk als we dat echt doen, is de ontzag voor hem ontzettend groot. Woorden schieten wat mij betreft tekort om op papier uit te leggen wat een grote God we dienen. Dus ik ga dat ook niet proberen. Wat ik wel met jullie wil doen is afsluiten met de woorden van Paulus die hij schrijft aan Efeziërs. Paulus schrijft aan Efeziërs in hoofdstuk 1 vanaf vers 3 tot en met 14. Deze mooie aanbidding, ik kan het niet op een mooiere manier beschrijven, dus ik ga het ook niet doen. Dus ik wil hiermee afsluiten. Lees met me mee. Efeze 1 vanaf vers 3. Gezegend zijn de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewest in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Met die geweldige woorden wil ik amen zeggen. En laten we afsluiten in gebed. Vader, wat Heer, in de woorden van Paulus, wat goed bent, Heer. Heer, het is ontzagwekkend, Heer, om te weten wat u gedaan hebt, Heer. Uw liefde voor de wereld heeft uw zoon gestuurd. Het heeft u behaagd om hem te verbrijzelen op het kruis voor onze ongerechtigheden. En Heer, wat bent u? Wat is uw daad toch zo geweldig geweest, Heer? U hebt zichzelf vernederd, Heer. U hebt de gedaante van een slaaf aangenomen. U hebt zich bekleed met een menselijk lichaam met al zijn beperkingen, Heer. U heeft dat gedaan omdat u wist dat dat de enige manier zou zijn voor verzoening. Heer, u heeft dat gedaan voor zondaars, Heer. Voor degene die u niet in u geloofde, niet u lief hadden, Heer. U heeft deze grote daad van liefde gedaan, Heer. En we danken u daarvoor, Heer. Heer, ik weet dat wij hier niet vaak genoeg bij stilstaan, Heer. Maar ik dank u voor het feit dat u dit soort teksten aan ons geeft, Heer. Opdat wij daar hierop kunnen mediteren, Heer. Ik dank u voor deze studies, Heer. Ik dank u voor het feit dat u door uw woord spreekt, Heer. Heer, ik dank u voor het feit dat u iedere keer laat zien hoe groot en ontzagwekkend u bent, Heer. Ik dank u nogmaals voor uw zalige werk, voor uw huisplan. Ik dank u voor de beloftes die wij in het woord hebben. Dat u weer terugkomt, Heer, en dat u alles nieuw zal maken, Heer. Ik dank u voor het feit dat wij een nieuw lichaam krijgen. Eentje die gelijk aan u is, Heer, en dat wij u zullen zien zoals u bent, Heer. Wat het ook mag zijn, Heer, het zijn zalige woorden, Heer. Want wij krijgen een lichaam zoals die van u, Heer. En dat is meer dan genoeg. Ik dank u daarvoor. Heer, u bent goed. U doet goed. We houden van u. Wees bij ons vanavond als wij naar huis gaan. Help ons om ook een goede nachtrust te hebben. Help ons in de drukte van de dag morgen, Heer. Met de dingen die we moeten doen. Heer, u weet wat er morgen moet gebeuren, Heer. Helpt u ons om ook onze gedachten op orde te houden, Heer. En u te verheerlijken in de dingen die we doen, Heer. Klein en groot, Heer. We danken u nogmaals. We prijzen en loven uw grote naam. We bidden alles in Christus' naam. Amen.